Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte 2 Samuel 9 vers 1 tot 13. 2 Samuel 9 vers 1 tot 13. De te zingen psalmen, psalm 103 vers 1. Psalm 145 vers 3. Psalm 146 vers 5, 6, 7 en 8. Psalm 107 vers 1. Psalm 22 vers 16. Het te lezen schriftgedeelte 2 Samuel 9 vers 1 tot 13. Door te zingen psalmen, psalm 103 vers 1. Psalm 145 vers 3. Psalm 146 vers 5, 6, 7 en 8. Psalm 107 vers 1. Psalm 22 vers 16. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn vanmiddag voort met het zingen uit psalm 103, het eerste vers. Loof, loof de Heere, mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. En wat er volgt, het is psalm 103 vers 1.
Thank you.
Gemeente, we beleiden vanmiddag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen en daarna zingen wij Psalm 145 vers 3. Ze zullen uit de volheid van het gemoed gedachten gaan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elk een. En wat er volgt in Psalm 145 vers 3. En een ieder van u die spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen.
Laten we met elkaar bidden om de opening van het woord en onze harten door de Heilige Geest. Laten wij bidden. O Heere, we mogen ook deze middag hier weer samenkomen. En vanmorgen mocht de gemeente ook hier al samenkomen en mocht het woord van u ook bediend worden. En nu deze middag alweer voor de tweede keer op de dag. Heere, zou u ons uw zegen niet willen onthouden? Aan uw zegen is alles gelegen. O Heere, want zonder u kunnen wij niets doen. We hebben u van begin tot het einde toe nodig. O God, en wij begrijpen en beseffen dat van nature toch niet echt. O Heere, door uw geest is het dat u mensen naar achter brengt. Dat ze zondaren zijn die een eeuwige dood hebben verdiend. Maar dat gij nou genade en eeuwig leven schenkt alleen maar omwille van het bloed. En het offer dat Jezus Christus heeft gebracht. O Heere, wilt u die dingen die ook deze morgen naar voren mochten komen, datzelfde in een ander verband ook deze middag ons weer onder de aandacht brengen. O Heere, wat hebben we nodig dat u zelf ons voorlicht. Dat u onze harten verlicht. Dat daar waar het duister is, het licht mag opgaan. O Heere, wilt u zo zijn met allen die het moeilijk hebben. Gedenkt u aan gevochtenen en bestredenen. Gedenkt u aan die zorgen, het zijn kleine, het zijn grotere zorgen in hun leven ondervinden. O Heere, dat zij toch in al die nood en ellende hun hoop op u mogen leren vestigen. Ach, wat is het ook daarin nodig dat u zelf tot ons komt. Want de mens die zoekt het hier en die zoekt het daar. Hij zoekt het ginds en hij zoekt het bij van alles in de wereld, maar hij zoekt het niet bij u. Totdat u ons ertoe dringt en aandrijft. Ach, dan zal het gaan net als met die een bloedvloeiende vrouw die alles ten koste had gelegd. En ze was er arm bij geworden, alles wat ze gespandeerd had om weer beter te kunnen worden. En op het allerlaatste is ze naar u, Heere Jezus, gegaan. Toen er niets meer overschoot, toen was het dat ze gehoord had van u. En toen is het tot u gekomen en is ze van achteren gekomen en heeft de zoom van uw mantel aangeraakt. O Heer, om dat nou te mogen kennen in geestelijke zin. Om zo de mantel van u aan te mogen raken en door u geholpen en bewaldadigd te worden. Trek u ons, want dan lopen wij u na. Daal af met uw gunst toch in ons midden, och dat gij de hemelen scheurde. Dat gij nederdaalt en dat gij al onze harten vervult, van jong tot en met oud. Wilt u zo bij ons zijn vanmiddag en gedenkt u allen die van elders zijn gekomen om ook deze dienst mee te mogen maken. En nog eerder, we zijn allemaal hetzelfde. We hebben ook allemaal hetzelfde nodig. En wilt u dan zo met uw woord ons voorgaan en met de Heilige Geest het woord in onze harten verlichten. Heere, wil u dan zo zijn ook in de wereld waar het nood is. Daar waar overstromingen zijn, daar waar stormen zijn geweest. Maar zou u ook daar willen zijn waar men vervolgd wordt en waar oorlogsgeweld aan de orde van de dag is? O grote God van genade, zou u willen zijn met uw kinderen in het Midden-Oosten? We denken aan een land als Syrië en aan Irak. Daar hebben zoveel christenen gewoond, maar er zijn er zoveel of gedood of weggevlucht. O Heere, wilt u zijn met diegenen die daar zijn achtergebleven of die inmiddels naar hun stad of dorp zijn teruggekeerd. Heere, wilt u onder hen toch uw genade betonen en wilt u zo overal zijn waar met name uw kinderen worden vervolgd. Houdt u hen vast en wilt u hen getrouw maken in uw dienst. Heere, wij bevelen u ook het werk van de zending aan. Daar mag ook in deze dag voor worden gecollecteerd. O zegent u het zendingswerk zoals het in Suriname en in Malawi gebeuren mag. Maar zegen ook het zendingswerk dat op andere plaatsen in de wereld gebeuren mag. Het zij in Afrika, Amerika of Azië. Ach Heere, dan is dat altijd niet het even gemakkelijkste werk. Dan kan een zendeling wel eens de ervaring hebben dat het net is of dat hij ploegt op ratsen. En dat het wel schijnt dat hij al door bezig is en dat het geen enkele vrucht draagt. En om dan juist in zulke omstandigheden getrouwd te zijn, niet af te wijken ter linker of ter rechterhand, maar het zaad van het woord, het zaad van het evangelie te strooien. Heer, u hebt beloofd dat u zelf voor de vrucht, voor de wasdom zult zorgen. En dat zal gebeuren in mindere mate of in grotere mate. Zal gebeuren in korte tijd of er zal een hele lange tijd overheen gaan voordat de vrucht komt. Heer, ge zijt zo soeverein in uw wegen en werken. Oh, er zijn plekken geweest waar het evangelie maar even gebracht werd, waar er zoveel tot bekering zijn gekomen. En er zijn andere plaatsen geweest en waar het evangelie van zondag tot zondag klinkt, maar waarbij kans geen vrucht wordt geoogst. En is dat wel eens niet de vrees dat wij nog altijd uw woord onder ons hebben? En we komen op naar de kerk en we zijn daar getrouw in en we gaan weer naar huis toe en we keren terug tot de orde van de dag. O God, laat het dan maar die nood worden dat het vastloopt. En dat daar waar het vastloopt, dat het dan wordt, o God, gedenk u mij toch in genade. En dat je daar zelf wilt overkomen. En dat gij dan zo een deur opent, een deur van hoop. Heere, wilt u zo zijn met alles wat er in de wereld gebeurt? Wij denken ook aan de overheid. We denken ook aan het nieuwe kabinet dat is begonnen. Ach Heere, wilt u uw zegen daaraan verbinden? Wij weten niet exact hoe dat het gaan zal. Dat kunnen wij ook niet weten. Wij kunnen niet in de toekomst zien. Heere, maar wilt u diegenen nabij zijn die in het kabinet toch ervan overtuigd zijn dat het ten diepste moet gaan om de eer van uw naam. En geeft gij hen toch wijsheid, voorzichtigheid, maar ook de standvastigheid. Gedenk eens ons land en volk en weest u ook met onze koning en koningin. Heer, ook zij hebben nodig dat ze door u worden geholpen en dat u hen regeert, opdat ze in staat mogen zijn om ons te regeren. Heere, wilt u ook zijn hier in de gemeente? Och Heere, wilt u zijn met onze vriend en collega, dominee Bel? Wilt u hem alles schenken dat hij nodig heeft? Wilt u ook zijn zus nabij zijn? O Heere, wilt u ook zijn met de verkozen diaken, de heer Jansen, en die de afgelopen week werd verkozen tot dat ambt, en in de komende week tot een beslissing daaromtrent zou moeten komen. Heere, wilt u zelf die beslissing voor hem toch duidelijk maken? En dat hij daarin dan u mag volgen. En niet hoeft te letten op wat mensen zeggen, mensen denken. Er zullen er wel zijn die zeggen hij bedankt. En er zullen anderen zeggen, oh nee, maar hij neemt het aan. Maar Heere, we hoeven niet op mensen te letten, we hebben ook niet met mensen te maken. De roep van de gemeente en witsdien van u en tweeën is uitgegaan. Ach Heere, wilt u het zelf voor hem duidelijk en gemakkelijk maken? Maar zou u toch ook de gemeente willen verblijden, wanneer daar een ja-woord mag gaan komen? Maar Heere, wij leggen dat in uw handen neer. Heere, wilt u zo de gemeente in alles nabij zijn? Gedenk u ook het werk onder de jeugd, de catechisaties en het overige jeugdwerk. Ook het werk dat gedaan mag worden voor de ouders in de gezinnen qua opvoedingsondersteuning. Hoe nodig is dat ook in deze tijd waarin er ook zoveel op ouders en jonge gezinnen afkomt. Als wij denken aan de social media, die zo'n enorme vlucht hebben genomen de achterliggende jaren. En waarmee wij toch te maken hebben. O God, wat is het zeker vandaag de dag toch nodig. Dat wij door u bekeerd en geregeerd worden. Om te midden van zoveel verzoekingen staande te mogen blijven.
Maar er is ook zoveel wat onze aandacht opslokt. Zoveel dat tijd en energie van ons vraagt. En dat gebeurt zelfs wanneer we slapen. En dat op het nachtkastje een bliep en een piep klinkt. En zo worden wij van de vroege morgen tot de late avond. En ook wanneer wij rusten. En jullie niet meer met rust gelaten. Ach Heere, dat is de sfeer. Dat is de tijd waarin onze jeugd groot wordt. En waar ook de volwassenen mee te maken hebben. Ach Heere, dat wij toch tot u worden bekeerd. Om daarin dan toch die weg te mogen gaan die u wilt. Om te staan in deze tijd, om te zijn in deze wereld, maar niet te zijn van deze wereld. Heere, wilt gij zo nabij zijn en wilt gij ook in deze middag dan uw woord voor ons open doen en dat we daaruit onderwijs, vermaning, maar ook vertroosting mogen putten. En wilt gij zelf met uw geest door de rijen gaan, de harten van een ieder openen, opdat die harten mogen inzuigen. Dat woord dat u over de gemeente legt. Zie een gunst op ons van omhoog. Gedenk hen die toch u kennen mogen. En dat zij mogen vervolgen u te kennen. En dat zij mogen toenemen in dat allerheiligste geloof. Dat ziet op die overste leidsman en voleinder van het geloof. Dat is de Heere Jezus. Christus alleen. O, zie ons aan. In hem uit genade. Amen. Gemeente, de schriftlezing die kunt u vanmiddag vinden in het Oude Testament, in het boek 2 Samuel. En daarvan hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 13. Ik noem u nogmaals de schriftlezing, die is uit 2 Samuel 9. Vers 1 tot en met 13.
En David zeide: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Ziba. En ze riepen hem tot David. En de koning zeide tot hem: zijt gij Ziba? En hij zeide: uw knecht. En de koning zeide: is er nog iemand van het huis van Saul dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Ziba tot een koning: er is nog een zoon van Jonathan die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem: waar is hij? En Ziba zeide tot een koning: zie, hij is in het huis van Machir, den zoon van Amiel, de Lodebar. Toen zond de koning David heen en nam hem uit het huis van Machir, den zoon van Amiel, van Lodebar. Als nu Mephibozet, de zoon van Jonathan, den zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide: Mephibozet. En hij zeide: zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem: vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven, en ge zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich neder en zeide: wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dodenhond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, Sauls jongen, en zeide tot hem: al wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis heb ik den zoon uws heren gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uws heren brood hebben, dat hij eten. En Mephibozet, de zoon uws heren, zal geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Ziba zeide tot den koning: naar alles wat Mijn Heer de Koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mefibozet, etende aan mijn tafel, als een van s konings zonen zijn. Mefibozet die had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En allen die in het huis van Ziba woonden, waren Mefibozets knechten. Alzo woonde Mefibozet te Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at aan des konings tafel, en hij was kreupel aan beide zijn voeten.
Gemeente, we staan deze middag stil bij de geschiedenis van David en Mefibozet uit 2 Samuel 9. En ik noem in het bijzonder als een vers om daarbij stil te staan, vers 8. Waar staat, toen boog hij zich en zeide, wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. Tot zover. Gemeente, we gaan dan zingen naar Psalm 146, vers 5. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. 6. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. 7. Het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. En 8. Het is de Heere van alle heren, Sions God, geducht in macht. En wat er volgt, het is 5, 6, 7 en 8 van Psalm 146.
Thank you.
En mijnt in het leven van koning David is het zo dat aan het einde van hoofdstuk 8. Hij is aangekomen op zo ongeveer het toppunt van zijn macht. En als u hoofdstuk 8 doorleest, dan ziet u wel dat hij heel veel oorlogen gevoerd heeft. En al die oorlogen die heeft hij in een overwinning af mogen ronden. Met name heeft hij een einde ook mogen maken aan de heerschappij van de Filistijnen. Eeuwenlang waren de Filistijnen heer en meester geweest in het land van Israël. Maar David mag daar in zijn dagen in feite een definitief einde aan maken. En dan zijn er nog andere vijanden die Israël omringen. Aan alle kanten. En ook die bevecht hij. En ook daar mag hij met de hulp van de Heere de overwinning gaan boeken. En het is zelfs zo dat hij naar het noorden Syrië binnentrekt. En dat hij zelfs helemaal komt tot aan de rivier de Eufraat. De rivier de Eufraat die door Mesopotamië stroomt. En die uiteindelijk in de Perzische Golf uitmondt. De rivier de Eufraat die stroomt ook door het noorden van Syrië. En David heeft dus met zijn manschappen gestaan tot aan de oever van de Eufraat. En om u daarvan een indruk te geven, het land Israël dat is qua oppervlak eigenlijk te vergelijken met ons land. Maar de afstand van Jeruzalem naar de Eufraat dat is zo'n 800 kilometer. Dus er zijn enorme afstanden door David en zijn legers overbrugd. Om helemaal tot aan de Eufraat te kunnen komen. En zo ook de volken die daar wonen te onderwerpen. En dat wil niet zeggen dat heel dat land werd ingelijfd bij Israël. Maar wel was het zo dat het onder de rechtstreekse invloedssfeer van koning David kwam. Kortom, koning David staat aan het einde van hoofdstuk 8 op het toppunt van zijn macht. En dan gebeurt er aan het begin van hoofdstuk 9 iets dat zou je menselijkerwijze eigenlijk niet verwachten. Want menselijkerwijze, ja, wat gebeurt er met iemand die macht heeft en die rijkdommen in bezit krijgt? Dan is het nog wel eens dat er hoogmoed komt. En een dusdanige hoogmoed dat dan voorbij wordt gezien aan diegenen die gebrek lijden. Kortom, het had heel gemakkelijk gekund dat David op het toppunt van zijn macht staande. Ja, dat hij in hoogmoed allerlei dingen ging doen tegen de Heere, tegen zijn dienst, tegen zijn wetten. En we weten wel dat dat later ook gebeurd is in het leven van koning David. Het overspel dat hij pleegde met Bathsheba en de moord daar meteen op volgend op Uria. Maar in hoofdstuk 9 is dat nog niet aan de orde. En wat zie je dan in tegenstelling dus wel gebeuren? Dat David zichzelf de vraag stelt. Is er nog iemand die is overgebleven van het huis van Saul? Dat ik weldadigheid aan hem zal doen omwille van Jonathan. Dat David daaraan denkt. David had toch ook gemakkelijk kunnen denken. Ik heb het huis van Saul verslagen. Ik heb al de vijanden van Israël verslagen. Ik hoef mij om Saul en om zijn nakomelingen niet meer te bekommeren. Maar het tegendeel, dat is het geval. David die denkt aan het verbond dat hij ooit heeft gesloten met Jonathan. Jonathan, de kroonprins ten tijde van het bewind van koning Saul. Jonathan had vriendschap gesloten met David en David met hem. En samen hebben zij een verbond gesloten. Om wanneer het de een niet goed zou gaan, dat de ander voor hem op zou komen. En toen Jonathan ging begrijpen dat hij zelf geen koning over Israël zou gaan worden. Maar dat David dat zou gaan worden in de plaats van Saul. Toen is dat Jonathan ook goed geweest. En dat is toch ook bijzonder dat een kroonprins
niet één stap, maar wel drie stappen terug moet doen. En dat hij dat naar volle tevredenheid doet. En dat hij het koninkrijk overgeeft in de handen van David. En toen hebben die beide jonge mannen een verbond met elkaar gesloten. Een verbond voor het aangezicht van de Heere. En het is dat verbond waar David aan denkt. En dat is dan al een aantal jaren na de dood van Jonathan. En dat is ook zoiets ontzaggelijk aangrijpends geweest. De dood van Jonathan tegelijkertijd met Saul en tegelijk met dat van veel Israëlitische soldaten in de strijd met de Filistijnen op het gebergte van Gilboa. En toen David daar bericht van kreeg, toen heeft hij een klaaglied gemaakt. En dat kunt u vinden in het eerste hoofdstuk van het boek 2 Samuel. En dan zegt hij uiteindelijk aan het einde van dat klaaglied. Ik ben benauwd. Om uwentwil mijn broeder Jonathan. Gij waart mij zeer liefelijk. Ja, dan zegt hij zelfs. Uw liefde was mij wonderlijker. Dan de liefde van vrouwen. De liefde tussen Jonathan en David was van een geestelijke soort. En wanneer dan Jonathan omkomt, wanneer hij sneuvelt op Gilboa. En David die krijgt daar een bericht van. Dan klaagt hij dus over Jonathan. Dan klaagt hij over het feit dat Jonathan dood is. En dan zegt hij dus zelfs, ik ben benauwd. Om uwentwille Jonathan. En heeft dat er dan mee te maken dat hij inziet over de eeuwige staat van Jonathan? Nee, daar gaat het niet over. Dat mag voor David helder zijn dat Jonathan een goede ruil heeft mogen doen. En dat hij dit leven hier op de aarde heeft mogen achterlaten om het eeuwige leven aan te mogen doen. Maar David ziet dan met name op de smartelijke omstandigheden waaronder Jonathan is gestorven. Het roemloze van die strijd. Jonathan die zelf ook zoveel overwinningen had mogen boeken op de Filistijnen. Is zo jammerlijk in de oorlog met de Filistijnen ten onder gegaan. En het is met het oog op die omstandigheden dat David klaagt. Ik ben benauwd om uwentwil. En dan zou het maar zo kunnen zijn dat met al die overwinningen die hij dus heeft mogen boeken en waar ik het zojuist over gehad heb. Dat David dat allemaal al lang vergeten was. Dat David al niet meer terugdacht aan zijn vroegere, zeg maar, jeugdvriend. Dat David zoveel macht en zoveel rijkdom gekregen had dat hij hele andere interesses zou gaan hebben. En dan zie je toch het wonderlijke dat dit David niet hoogmoedig maakt. Maar dat David zeker in dit hoofdstuk een ootmoedige gestalte aanneemt. En dat David daarin ook iets laat zien. Wat op een nog veel rijkere wijze tot uiting komt in Jezus Christus. Want Jezus Christus met uitstek is niet gekomen om mensen te behouden die koningen zijn. Maar hij is gekomen om te behouden datgene wat verloren was. En zo is het ook hier met David, terwijl alle macht naar hem toestroomt. Terwijl die ook gaandeweg zich mag gaan uitputten in rijkdom. Dan is het dat David gaat nadenken. Aan dat verbond dat hij en Jonathan vroeger hadden gemaakt. Ja, maar er is toch ook nog wel iets bij. Jonathan was de zoon van Saul. En Saul die zou David toch liever maar willen vergeten. Want Saul had hem enorm wreed vervolgd. Saul had David op een wijze vervolgd. Je zou het kunnen vergelijken met hoe dat de duivel Christus heeft vervolgd. Hoe dat de duivel alles in het werk heeft gesteld om Christus te laten struikelen en zonde te laten doen. En daar is de duivel uiteindelijk natuurlijk niet in geslaagd. Maar we moeten dat beslist niet onderschatten, de verzoeking van de kant van de duivel naar Jezus toe. Dat onder andere daarin uitmondde dat de duivel vroeg, laat je maar vallen vanaf het dak van de tempel. En God zelf zal de engelen wel bevelen en ze zullen u op de handen dragen. Waarop Jezus gezegd heeft, ge zult de Heere uw God niet verzoeken. En ook dat de duivel vroeg, als u nou neervalt en mij aanbidt, dan zal ik u de regering geven over alle koninkrijken van de wereld. Waarop Jezus heeft geantwoord, de Heere uw God alleen, die zult ge aanbidden. En voor hem alleen zult ge knielen. En zo heeft Christus de aanvallen van de duivel gepareerd. Maar ook een David is vervolgd geweest door Saul. En het is een aantal keren geweest dat David het leven van Saul gespaard heeft. Maar je zou zeggen, David mag toch wel blij zijn dat zijn aartsvijand Saul er niet meer is. En hij zou toch het liefste maar op geen enkele wijze nog herinnerd willen worden aan Saul. En dat maakt het dan toch alleen maar des te wonderlijker. Dat David, waarin ik hier toch echt een type van Jezus Christus zie, nu zegt, is er nog iemand? Is er nog iemand overgeschoten van het huis van koning Saul? Dat ik alle vriendelijkheid, dat ik weldadigheid, dat ik edelmoedigheid aan hem zal bewijzen. En dan omwille van Jonathan, omwille van het verbond. Voor mij, het woordje verbond is een belangrijk woord in de Bijbel. God sloot een verbond met Abraham. En richtte dat weer opnieuw op met het volk Israël tijdens de woestijnreis. En er is ook een nieuw verbond. De profeet Jeremia spreekt van het nieuwe verbond. En dat God krachtens dat nieuwe verbond zijn wetten schrijft in de harten van zondaren. En dat nieuwe verbond dat ziet op Christus die moest komen. Maar nou is dit verbond dat God sluit. Een verbond dat ook alleen maar van God uitgaat. Dat gaat niet van de mensen uit. Dat verbond van hem dat gaat niet van mij en van u en van wie dan ook uit. Maar het verbond dat God sluit dat gaat louter alleen van hem uit. Kijk, het verbond dat David en Jonathan samen hadden gemaakt, dat hebben ze samen dus gedaan. Maar het verbond dat God met zondaren sluit, dat hij opricht, dat gaat zuiver alleen van hem uit. En dat wordt ook zo duidelijk afgebeeld in het sacrament van de kinderdoop. Daarin wordt zo duidelijk uitgebeeld, kijk, zo'n kind kan nog niet vragen. Zo'n kind kan nog niet aangeven, ik zal wel gedoopt willen worden. Maar die vraag is dus ook niet aan de orde, want het gaat er helemaal niet om of er nou een mens is die naar God vraagt. Maar God vraagt naar mensen. God vraagt naar zondaren. En God zoekt in zijn vrije liefde zondaren op. En hij zoekt met name wel eens het allerslechtste. En het allerminste op. Net zoals dat David hier dus vraagt. Is er nog iemand overgebleven van het huis van Saul? En dan gaat David navraag doen. En dan verschijnt daar de figuur van Ziba. En Ziba, dat was kennelijk een knecht van het huis van Saul. Die Ziba, dat zal waarschijnlijk een of andere functionaris aan het hof van koning Saul zijn geweest. Mogelijk zal zijn minister, die enige invloed had. En deze Ziba, die is daar in de tijd van koning David. En Ziba, die komt bij David en koning David zegt tegen hem,
Is er niet nog iemand van het huis van Saul dat ik Gods weldadigheid aan hem doe? Dus die vraag die David voor zichzelf gesteld had in het eerste vers, die stelt hij letterlijk nu nog een keertje aan Ziba. Want David is dus niet bekend. En dat er nog iemand is overgebleven, een zoon, een kleinzoon of een achterkleinzoon van Saul. En hij vraagt er Ziba naar hem. En dan is het goed om erop te letten hoe dat Ziba zijn antwoord inkleedt. En dan is het eerste dat mij opvalt dat hij noemt geen naam. Het gaat over Mephibosheth. Maar Ziba noemt de naam van Mephibosheth niet. En wat hij wel zegt, dat is dit. Er is nog een zoon van Jonathan. Maar die is geslagen aan beide voeten. En David vraagt, waar is hij? En Ziba zegt, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel in Lodebar. Dat is alles wat Ziba meedeelt. Dus, een zoon van Jonathan. Wat moet dat David als muziek in de oren hebben geklonken? Uitgerekend Jonathan. Met wie hij een verbond ooit had gemaakt. Van Jonathan is er een zoon. Maar hij is geslagen. En allebei de zijn voeten. Wat is dat? Nou, eerder in het boek 2 Samuel kunnen wij het lezen hoe het gegaan was. Een bericht dat was thuisgekomen. Jonathan is dood. Saul ook. Het land is in rep en roer. En dan is daar de kinderjuffrouw, de voedster van Mephibosheth. En Mephibosheth is een jongetje van 5 jaar oud. En die voedster of die kinderjuffrouw, die pakt die jongen op. Of grijpt hem bij de hand. En ze zegt, wij moeten vluchten. Maar dat gebeurt zo overhaast. Dat die jongen die struikelt. En hij breekt zijn beide voetjes. Dat groeit wel weer aan elkaar. Maar natuurlijk niet goed. En dan is die kreupel. Aan allebei de voeten. Een jongen en man die niet werken kan. Die moet leven van wat anderen hem geven. Hij kan niks terug doen. En zeker in een samenleving van Tom. Als er niet iemand is die barmhartig over je is, dan ben je ten dode opgeschreven. Hij is voor zijn leven getekend. En dat is wat Ziba vertelt. Geslagen. Kreupel. En allebei dus een voeten. En dan waar die woont. In het huis van een zekere magier. En zijn vader heet Amiel. En die woont in Lodebar. En die naam betekent geen ding. Of geen woord. Je komt hier en daar in ons land ook wel eens een plek tegen. Dat je zegt, wat een naam. Er schijnt ergens in Groningen een plaatsje te zijn. En dat heet Doodstil. En dan zou je bijna zeggen, wie wil er nou wonen? Een plaats met zo'n naam. En dat plaatje Lodebar heeft kennelijk die naam gekregen
Omdat het ook helemaal niks voorstelde. Wie wil daar nou wonen? Geen ding. Geen woord. Geen enkele roem. Er is geen eer aan te behalen. En gemeente, als dan Ziba dus beschrijft voor koning David, er is een zoon van Jonathan. Hij is geslagen aan allebei de voeten. En hij woont in Lodebar. Dan proef je eigenlijk in de woorden van Ziba, koning, waar maakt u zich druk om? Moet u daar uw tijd aan besteden om die man op te halen? Ik zou die moeite niet nemen. Er is werkelijk geen eer aan te behalen. U houdt een gehandicapt, totaal afhankelijk mens aan het hoofd. En weet u wel waar dat hij vandaan komt? Uit een plaats dat is helemaal niet in tel. Koning, ik begrijp in feite niet waar u aan begint. En waar dat u naar op zoek bent. Hoe kom ik erbij dat dat zo door Ziba zou zijn gezegd? Maar een aantal hoofdstukken later. Dan blijkt wel. Dat het tussen Ziba en Mephibosheth niet botert. Maar als dan David moet vluchten. Dan komt Ziba hem achterna. En dan zegt Ziba. Mephibosheth heeft de kant van Absalom gekozen. En dat blijkt een leugen te zijn. Maar Ziba had gedacht. Als ik dan van Mephibosheth afkom. Kan ik me alle bezittingen van Mephibosheth toe-eigenen. Nee, deze Ziba, die had het niet veel op. Maar David wil edelmoedigheid bewijzen. En is David daarin niet een type van de grote zoon van hem? Want Jezus Christus in zijn dagen, hij gaat om met mensen. Waarvan anderen zeggen, ik begrijp niet dat je met zo iemand omgaat. Dat is er genoeg voorbeelden van te geven. Dat de fariseeën van hem ook zeiden, hij eet en hij drinkt met tollenaren en zondaren. Hoeren bevinden er zich in zijn gezelschap. En toen op een dag Jezus door Jericho ging. Toen was daar zo'n kleine tollenaar. En die zat in de boom. En Jezus kijkt naar boven en naar die kleine man. En hij zegt, Zacchaeus. Ik moet heden in uw huis zijn. En dan gebeurt wat. Die Zacchaeus die komt tot een radicale, krachtdadige bekering. Maar wat zeggen de mensen? Hij is tot een zondig mens ingegaan. Om daar herberg te houden. Kortom, de mensen begrepen dat niet. En vonden zichzelf veel beter. Ze vonden zichzelf vele malen vromer. Dan degene waar Jezus naartoe ging. En Jezus wist wel dat er zo over hem werd gedacht. En dan vertelde hij de gelijkenis van de fariseeën en de tollenaren. Die allebei naar de tempel gingen. De tollenaar die zag de fariseeën wel. Maar misschien zag hij hem ook wel niet. Maar de fariseeën die zag die tollenaar wel gaan. En die dacht al bij hemzelf, hoe durft die man hier in de tempel te komen? En hij zegt in het gebed, Heere, ik dank u dat ik niet ben als andere mensen. Ik dank u dat ik zeker niet ben als die tollenaar die daar staat. En dan stelt Jezus het aan de kaak. Dat mensen zo doen. Zo zich boven een tonnen naar verheffen. Maar hij strekt zijn handen uit. Tot een tollenaar. Tot een melaatse. Tot een blinde. Tot een dove. Tot een die er niet bij hoort. De Canaanese vrouw, die was niet van Israëlitische komaf. Die kwam naar Jezus toe en die riep tot hem. Heere, wilt u zich over mij ontfermen, over mijn dochter die door de duivel is bezeten? En de discipelen die zien haar. En ze zeggen tegen de Heere Jezus, laat dat mens weggaan. Wat moet dat mens hier? Laat haar van ons. En aanvankelijk dan schijnt het ook zo te zijn dat Jezus haar wegstuurt. Maar dat is de wijze hoe dat hij haar geloof beproeft. En wanneer ze dan uiteindelijk zegt, Heere, dat er toch nog een kruimel mag vallen voor een hond, dat gebeurt toch. Zou ik dan zo een kruimel van uw genade mogen ontvangen? Waarop Jezus zegt, vrouw, groot is uw geloof. En dan staan dan de discipelen bij, ja, wat ze er die toch hebben gedacht, dat Jezus nou uitgerekend zo iemand die er niet bij hoort, ontvangt, zalig maakt, genade bewijst, zijn gunst en zijn liefde betoont. En zo zie je dat toch ook in deze geschiedenis gebeuren. Dat David vast en zeker wel zal hebben gemerkt hoe dat Ziba hem antwoord geeft. En dat Ziba zelfs de naam van Mephiboset niet heeft genoemd. Hij zal hem uiteindelijk wel hebben genoemd. Wanneer Mephiboset uiteindelijk binnenkomt, dan noemt David ook zijn naam. Maar ik vind het zo opvallend dat in het tekstgedeelte door Ziba de naam van Mephiboset niet eens wordt genoemd. Hij heeft het puur alleen maar over een zoon. En dan noemt hij zijn handicap. En hij noemt de verachtelijke plaats waar dat de man woont. En dan, gemeente, de Heere zoekt het verachte, zoekt het verlorene. Hij zoekt het onmachtige, hij zoekt het onbekwame. Want Mephiboset kan niet naar Jeruzalem komen. Mephiboset is kreupel. Mephiboset is afhankelijk van iedereen om hem heen. Hij kan zelf niet komen. Maar heeft er ook niet de gedachte aan om te komen. En wat zie je daarin ook weer niet tot uiting komen, gemeente. Het is God die zo daarin zoekt en niet andersom. Ja, maar wij moeten toch ook de Heere zoeken. En het staat toch ook in de Bijbel, zoek de Heere en je zult leven. Vraag naar de Heere, vraag naar zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. De Bijbel staat toch vol met aansporingen en bevelen om de Heere te zoeken, om hem aan te roepen, om aan te houden. Zeker staat dat er. En doet het maar. En houd ook daar niet mee op. Maar kom er ook achter dat je het zelf niet kunt. Dat je zelf vastloopt. Dat het bij jezelf niet gaat. En daarom doet het maar. Zoek hem maar. Roep hem maar aan. Maar laat het ook zo mogen zijn dat je tot de ontdekking komt. Ik kan niet. En ik wil niet. Ik wil tot de Heere niet gaan. Ik ontdek mijn onmacht. Ik kom achter mijn onwil. En het is Gods geest die je dat laat zien. Het is de Heilige Geest die aan de hand van het woord van de Heere u en jou duidelijk gaat maken. Dat er nou niets in u is. Dat ook het ware zoeken en begeren van hem er bij u niet is. Moet je het dan maar achterwege laten? Moet je dan de Bijbel maar dicht laten? Moet je dan maar niet meer gaan bidden? Moet je dan wanneer je gaat eten en anders altijd gewend bent om een zegen van de Heere te vragen, dat in het vervolg maar nalaten? Nee, dat moet u niet nalaten. Dat moet u zeker blijven doen. En lees ook uw Bijbel en lees ook jouw Bijbel. O, ga daarmee door om de middelen ter hand te nemen, want die middelen heeft toch de Heere ingesteld om hem te zoeken. Maar toch, het is zo rijk om erachter te mogen komen dat het gebruik maken van de middelen, maakt u niet zalig? Het is alleen zijn gunst, zijn vriendelijkheid, zijn genade, zijn liefde, zijn verzoening in Jezus Christus dat een zon daar zalig maakt. En dat wordt zo heerlijk uitgebeeld in dit gedeelte waarmee Mephibozet zelf niet eraan had gedacht om naar Jeruzalem te komen. Maar dat David dan ophoudt. David laat hem komen.
En daar komt dan bij, dan zal Mephibozet zeker hebben gedacht.
Dit gaat niet goed. Dit betekent mijn dood. Hoe dat dan zo? Wel ja, het was een gewoonte in die dagen wanneer de ene koning de andere koning verdreef. Dan roeide die nieuwe koning het oude koningshuis helemaal uit. Dat zie je in de wereld nog wel gebeuren. En er was ook in de tijd van het Oude Testament een gewoonte die bestond. Met name als je later het 10-stammenrijk hebt en het zijn allemaal koningen geweest die deden dat kwaad was in de ogen des Heren. En als er dan zo'n koning een generaal had, en die generaal die had wel aspiraties op de troon, dan wipte die de koning van de troon en ondertussen vermoordde hij de hele koninklijke familie. Totdat een aantal jaren hem of zijn zoon hetzelfde overkwam. En zo zal ik Mephibozet hebben gedacht. Moet ik naar de koning toe? Dat betekent mijn dood. Ik kan niet anders bedenken, dat betekent mijn dood. Wat weet Mephibozet nou van dat verbond? Hij was nog maar 5 jaar oud. Toen zijn vader gestorven was. En toen moest hij vluchten. Wat weet Mephibozet er nou van dat David vriendelijke gedachten heeft jegens hem omwille van zijn vader Jonathan? Dat weet Mephibozet niet. Mephibozet kan daar niet bij stilstaan. Maar Mephibozet moet komen. En Mephibozet, hij komt. En dan staat er dat Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkomt. En dan valt hij op zijn aangezicht. En hij buigt zich neer. En dat op het gezicht vallen met het neus in het zand. Dat is een teken van hoogachting. Maar wat zal er ook een schrik in de binnenste van de man zijn geweest. En dat hij niet anders kon bedenken. Het dood van is. Dat wordt nu over mij geveld. Hij komt. Geen mogelijkheid van ontkomen. Hij moet komen. En zo buigt hij zich. En dan zegt David. Mephibozet. Weet u wat die naam betekent? Ik wist het niet. Maar ik kwam erachter. Dat die naam Mephibozet betekent. Uit mijn mond komt schande voort. Dat is toch geen mooie naam? Is toch niet een naam die ouders geven aan een kind? Wat is dat nou voor een naam? Uit mijn mond komt schande voort. Je vraagt je af, zou dit ook werkelijk de naam zijn geweest die zijn ouders aan hem gegeven hebben? Of zou deze naam op een ander moment in zijn leven aan hem verbonden zijn geworden? Maar het is een naam die je liever niet hebt. Uit mijn mond komt schande voort. Het doet me denken aan Jacob. U of jij weet denk ik wel wat Jacob betekent. Hij die de hiel vasthoudt. hielen lichter. Toen hij namelijk geboren werd samen met zijn tweelingbroer Esau, hield hij de hiel van zijn broertje vast. Daar heeft hij de naam van gekregen. Maar die naam wordt ook uitgelegd als hielendichter. Iemand die een ander pootje ligt. Bedriegt. En Jacob was een bedrieger. En Jacob heeft voor de dag moeten komen in Peniel toen de Heere met hem worstelde door middel van een engel. En toen uiteindelijk heeft Jacob zijn naam moeten noemen. Hoe is je naam? Jacob. En toen klonk het geweldige. Je naam zal niet meer heten Jacob, maar je naam zal zijn Israël. Niet langer meer een hielenlichter, een bedrieger, een schandelijk iemand. Maar je naam zal zijn Israël, vorst van God. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en gij hebt overwonnen. Maar hier de naam Mephibosheth. En hoe klinkt dan die naam? Wanneer David zegt, Mephibosheth, gemeente, er is één en al liefde. Bij David, wanneer hij deze naam noemt. Want David heeft geen één gedachte om Mephibosheth te doden. Maar er is maar één gedachte bij David. Ik wil hem goed doen. Ik wil hem behouden. Wat zal er een ontzaggelijke liefde hebben geklonken. Wanneer David de naam Mephibosheth noemt. En een gemeente, ondanks het feit dat die naam betekent uit mijn mond. Komt schande voort. Dan is het toch zo wonderlijk en zo liefelijk dat David die naam noemt. Niet om Mephibosheth te doden. Maar juist om Mephibosheth te behouden. Om hem alles te schenken dat wat van zijn vader en van zijn opa geweest is. Omdat hij dat in bezit mag gaan krijgen. En is dat ook weer niet. Hoe dat u. Jij zult zijn wanneer de Heere je vindt. Zondaar. Verloren zondaar. Zo noemt de Heere je. Maar wanneer hij je dan noemt. En je dan roept. Bij die naam. En zoals Jacob zijn naam ook moest noemen. Jacob. Dan zal er bij de Heere vandaan zijn voor ieder die tot hem komt en die voor hem buigt en die voor hem bukt in het stof. Ja, die voor hem terecht komt en moet belijden, ik heb de dood verdiend. Die ontvangt het leven. Die ontvangt de zaligheid. Zoals David hier niet anders wil met Mephibosheth dan hem alles te schenken wat Mephibosheth toe mag gaan komen. David doet dat in dat ene woord, in die ene naam die hij noemt, Mephibosheth. En doet dat ook niet denken aan hoe dat de Heer Jezus Maria Magdalena heeft aangesproken bij het graf. Wanneer Maria Magdalena niet anders kan denken dat haar meester dood is. Dan is het dat de Heer Jezus haar naam noemt en de wijze hoe dat hij die naam noemt, de toon die hij gebruikt, dat is op de wijze zoals hij het alleen maar kan. En daar komt alles in mee. Daar komt alles in mee, gemeente. Daar komt zoveel genade, zoveel liefde, zoveel gunst, zoveel verzoening, zoveel rechtvaardiging in mee. Komt er hier voor een Mephibosheth en komt voor een zondaar die het mag horen. Ik ben bij mijn naam genoemd. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijne. Dat is wat de Heere tot een zondaar zegt en dat hij zegt, ik zal niet meer met u spreken in toorn, maar ik zal u liefelijk omhelzen en ik zal u genadig zijn, ik zal u alles schenken dat u nodig hebt. En Mephibosheth die antwoord daarop. Zie, hier is uw knecht.
Eigenlijk nog korter dan zo er nu staat. Zie, uw knecht. Hij was een prins. Hij was van koninklijke afkomst. Maar dat zegt hij niet meer. Net zoals dat wij mensen ook allemaal van koninklijke afkomst zijn. Want in Adam door God geschapen, volmaakt. Maar dat is weg. Dat is door de zonde vernietigd. Maar nu zegt Mephibozet, zie uw knecht die u toebehoren. Het is alsof je daarin hoort klinken. Wat wilt u dat ik doen zal? Dat is toen Saulus tot bekering kwam. Het eerste wat hij vroeg. Wat wilt u dat ik doen zal? En dan het antwoord van David. Vrees niet. Want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen. Omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven. En ge zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Wat zegt David? Vrees niet. Wees niet bang. Hoe vaak is het niet dat dat in de Bijbel klinkt? Een gemeente, dat moet wel klinken, want angst is ook door de zondeval gekomen. Maar wanneer er toch de angst en de vrezen is bij iemand dat het oordeel hem zal overkomen. Dan is het de Heere die spreekt, vrees niet. En zo kort, zomaar een enkel woord. Dan is niet een hele preek. Dan is niet een hele toespraak die gehouden wordt. Dan is het alleen maar vrees niet. En wat een wonderlijke uitwerking heeft dat dan toch, dat ene woord dat de Heere spreekt. En is het zo wel eens in u of in jouw binnenste, Heere, spreekt u maar één woord. Zoals die hoofdman het ook deed, Heere, spreek u nog maar één woord en mijn knecht die zal genezen zijn. En als de Heere dat ene woord vanuit zijn woord spreekt, wat zal de ziel daar dan toch blij mee zijn? Wat zal er dan toch een vreugde in het binnenste komen, dan was er maar één woord dat hij tot u spreekt. En zo is het dat David hier zegt, vrees niet. En dan, ik ga zeker alle weldadigheid bij u doen. Ik ga u alle vriendelijkheid bewijzen. Ik ga u alle gunsten schenken die er maar in mijn schathuis zijn te vinden. Weldadigheid, dat is vriendelijkheid. Het woord wordt ook maar weer gegeven met solidariteit. Het is als dat de Heere zegt van je bent een vijand geworden, maar ik wil nu als een vriend met je omgaan. Vijanden worden met hem verzoend en vijanden worden tot vrienden gemaakt en aan vrienden wordt weldadigheid gedaan. En dan is het dat David daaraan toevoegt. Ik doe het omwille van je vader Jonathan. Wat zal die toen verwonderd hebben opgekeken, want dat wist hij niet. Dat was hem kennelijk nooit verteld. Dat zijn vader Jonathan een verbond met David had gesloten. Maar David die beroept zich hier op het verbond dat hij met Jonathan gesloten had. En zo is het ook wanneer de Heere je aanneemt. Dan is het omwille van het verbond dat hij in zijn zoon heeft opgericht. En dat hij eenzijdig met zondaren gaat oprichten en hun gaat bekendmaken. En hij zegt, dan geef ik je het bezit, de akkers terug van je vader Saul. Alles wat Mephibozet was kwijtgeraakt. Hij was een arme sloeber geworden. Hij zou misschien nog eigendomspapieren kunnen laten zien. Maar die papieren die waren niet meer geldig. Dat was allemaal vergaan. Want al de bezittingen, al het koninklijke erfgoed, dat was naar anderen overgegaan. Dat was uiteindelijk naar koning David gegaan. Maar nu zegt David, dat verloren bezit, dat geef ik je terug. En is dat het ook weer niet, wanneer de Heere toch in gunst naar je omziet en je genade bewijst, dan geeft hij het verloren gegaane erfbezit terug. En dan is het dat hij vergeving van zonden schenkt. Dan is het dat hij dat alles wegdoet en dat hij bekleedt met Christus gerechtigheid. Dat hij je aanneemt tot een kind en dat hij zichzelf u tot een vader maakt. En dat hij het uitzicht geeft, ja, het voorrecht van het eeuwige leven, om dat in ongestoordheid bij God drie enig te mogen genieten. Wel, dat is het wat uiteindelijk hier ook in geestelijke zin bedoeld wordt. Al de akkers van je vader zal, die geef ik je terug. Maar dan dat laatste. En dat slaat eigenlijk alles. Dat laatste wat hij daar noemt. En je zult gedurig brood eten aan mijn tafel. En daarom zegt David, ik wil je bij me houden. En ik wil samen met je brood eten. En ik wil je niet meer uit mijn ogen verliezen. Maar ik wil je altoos onder mijn hoede hebben. En is dat nog niet wat de Heer tot de zijnen zegt? En dat hij ze altoos bij hem wil hebben. En is dat niet iets wat met name zichtbaar wordt wanneer de avondmaalstafel wordt toegedeeld? En waar de nodiging uitgaat tot allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen. Zie, de Meester is daar en hij roept u. Want hij wil met de zijnen eten en drinken. Om te samen vrolijk te zijn. Om te samen te gedenken. De dood van de Heer Jezus Christus. En te samen je daarin te mogen verblijden. Van die grote gave die hij geeft. Aan een verloren volk in zichzelf. Je zult brood eten aan mijn tafel. Gemeente, wat is dat een heerlijkheid. En dat David dat zegt tot een man. Die kreupel is. Een man die in zijn eigen levensonderhoud niet kan voorzien. Een man die lange jaren gewoond heeft in een plaats. Waar geen enkele eer of roem mee valt te behalen. Een man wiens cv totaal niets voorstelt. En die je toch eigenlijk niet graag onder je personeel zou opnemen. Maar David zegt, je zult brood eten. Bij mij. Aan mijn tafel. Is ooit gebeurd in Schotland. Dat het avondmaal werd bediend. En het was nog in een tijd. Dat de standsverschillen in de Engelse samenleving. Heel duidelijk zichtbaar waren. En toen was het dat een knecht van een grote boer opstond om deel te nemen aan de avondmaalstafel. En vlak achter hem aan kwam zijn meester, die boer waar hij in de dienst was. En toen wilde die knecht opstaan, want dat was hij thuis zo gewend. Want zijn meester at nooit met hem samen aan tafel. Maar wat zei toen zijn meester, zijn grote werkgever? Die zei, blijf zitten John, want aan deze tafel zijn wij één. Wat als in de samenleving niet kon? Wat gebeurde daar aan de avondmaalstafel? Gemeente, is dat niet een voorafschaduwing bij uitstek van het eeuwige leven? Dat de Heer het slechtste, het allererbarmelijkste en het allerarmste bij zich houdt, verzamelt. En dan geeft misschien Poos het antwoord. En het antwoord is eigenlijk maar kort. Eigenlijk hoef ik daar helemaal niet meer zo bij stil te staan. Maar dan zegt hij, wat is uw knecht? Dat u hebt omgezien naar een dode hond. En dan zegt onze Statenvertaling, als ik ben. Maar ik zag in het Hebreeuws, het staat er nog sterker als dat het er nu staat. En dan staat er dat gij hebt omgezien naar een dode hond. Dat ik ben. Dus hij zegt niet, ik ben als een dode hond. Hij zegt, ik ben het. Wat is toch uw knuit? Wat ziet u in mij? Dat u het omgezien. Het is net iemand die rijdt aan je voorbij. En die ziet je niet. En ineens heeft die persoon iets en die kijkt achterom. En hij ziet je. En zo zegt Mephibosheth dat ook. U ging als het ware voorbij. U zag me niet. Maar toen u al voorbij was, toen keek u om. En zo heen. Een dode hond. En weet u, dat is twee keer onrein. Want een hond gold onder Israël als een onrein beest. En een dode was ook onrein. Dus als hij zegt een dode hond, dus dubbel onrein. Wat een verdediging. Wat een zelfkennis. Daar hoeft hij niet over uit te wijden. Daar hoeft hij niet een heel verhaal over te houden. Daar hoeft hij op het gezelschap niet uitvoerig het woord over te nemen. Hij hoeft alleen maar te zeggen. Een dode hond. En dat ben ik. En ik herinner mij. Wat jaren geleden op Oudorp. Het oude dominee Blok bij ons in de dorpskerk preekte. Het was na de dienst. En ik zat naast hem in de consistorie. En hij vertelde. Dat hij jaren daarvoor had mee mogen maken. Een man die op sterven lag op nieuwe tongen. En ik kwam daar. En die man die zei. Hier ligt. Eén grote bonk ellende. En Blok keek me aan. En hij zei, dat is me toch een uitdrukking. Eén grote bonk ellende. Hij zei, toen kwam het. Want diezelfde man die sterven ging, die zei. O kijk, die Jordaan gaat open. En stierf. En is dat niet hetzelfde? Dat iemand zegt. De laatste woorden voordat ik wegga. Die zullen vast en zeker zijn. O God. Wees mij de zondaar. Genadig. Zoals het gebeurde met de tweede vrouw van Kolberge. Die een moeilijk laatste ziekbed had. Ze ijlde. En ze riep om haar moeder. En Kolberge zegt, ze riep het urenlang. Moeder, 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 waar ben je toch? Moeder, moeder, waar blijft u toch? Hij zegt, en na twee uren kwam ik weer bij haar terug. Ze deed de ogen open en ze keek me aan. En ze zei, liever ben je daar. En toen was het, o God, wees mij de zondaar. Ze kon niet meer afmaken. Ze stierf. En Kolberge die voegde toe. Let op de vrome. Ziet op de oprechte. Want het einde van zulke man of vrouw zal vrede zijn. Leef je boos uit. Het is kort. Het is krachtig bij hem. Dat gij hebt omgezien. Naar een dode hond. Dubbel rein. In dubbele zin. Ik hoor er niet bij. Maar hij ziet. Aan koningstafel. Met twee. Kruipende. Voeten. Dat is het laatste van dit hoofdstuk. Allerlaatste vers. Kruipel. Aan zijn voeten. En duidt dat het niet op. Gemeente. Dat God. Het wel weet. Hoe zwak je bent. Hoe onrein dat je bent. Hoe zondig, hoe bedorven. Hoe onmachtig je van jezelf uit nog steeds bent. En dan toch. Aan die tafel. Geldt daarvan dan niet de belofte. Dat de kreupende. Zal eenmaal springen. Als een herd. En de tong van de stomme. Zal juichen. En waterbeken zullen uitbreken in de woestijn tot Gods heerlijkheid en de vrolijkheid en de zaligheid van iedere die hem toebehoort. Gemeente van de rijke God die het zijne opzoekt. Wat moet ik dan? U moet niets. Wat? Ik moet toch mijn plicht verstaan? Ik moet toch vragen? Ik moet me toch bekeren? U moet ontdekken dat God werkt. Dat Hij zalig maakt. En dat is een hoogste geestelijke activiteit. Wacht op de Heere, ja wacht. Hij zal uw hart versterken en hij zal u behouden, zaligen, eeuwig, doen zitten aan zijn tafel. Amen. Het eerste vers. Loof, loof den Heere gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk. Zeer genadig en goed in eeuwigheid. En wat er volgt, het is 107 vers 1.
Laten wij danken en bidden. Heere, dank u wel. Dat we hier vanmiddag mochten zijn. Dat uw woord mocht uitgaan. Het wonderlijke evangelie. Dat u het verlorene zoekt. Dat u zoekt en vraagt naar mensen die aan u niet hadden geduid. Die ook niet de zin erin hadden om aan u te denken. Dank u wel, Heere, voor dat evangelie. Voor die goede boodschap. Voor dat geweldige dat u er zo voor in staat. En dat u ze allen toe zult brengen. Dat u ze allen zult zalig maken. Ach, Heere, wilt u ermee doorgaan. En wilt u er niet mee ophouden. Wilt u zo ook hier die gemeente nabij zijn. En gedankt u allen die deze middag met ons bijeenkwamen. En gedankt u ook allen die mochten meeluisteren bij de kerktelefoon. O, gedankt u in ieder van ons. Als wij zo deze plaats weer verlaten en we gaan weer terug naar huis. En als dan morgen de week weer begint. Als dan al het werk weer komt en als al de dagelijkse beslommeringen en moeite en zorgen weer komen. En als iemand denkt, ja, hoe moet ik nou toch in het leven staan? Wat moet ik nou toch doen? En nog Heer, om nou te leren dat heerlijke, dat geestelijke niets doen. Ach, Heere, laat het niet verkeerd worden verstaan. Maar laat het verstaan mogen worden. Het is een rusten in u. En dan is het zoals iemand het zong. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Heere, wilt u ons zo alle gedanken ontsparen en dragen. Brengt u dan ook zo in ieder veilig thuis. En wilt u in ieder behoeden. Sparen en dragen ook over de gevaarvolle wegen. En ons in alle dingen nog goed en nabij zijn. Schenk ons uw zegen, uw genade, uw liefde. Ja, uw Zoon, uw enige. Die de tafel aandreedt voor kruppelen, armen, blinden, nooddruftigen. Die gij u ontfermt, erbarm u onder, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tenslotte uit Psalm 22, vers 16. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid, om het nakroost dat de Heere wordt toebereid. En wat er volgt, het is 22, vers 16. Gemeente, gaat u dan heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.